Radio 1.
Weet ik veel met Sven Spijbroek.
Goedemiddag, wat voor nieuws was dat zeg? Het gaat helemaal fout met de wereld. De veiligheidschef van Macron die vreedzame betogers aftoekt en brandstoftekort in Nederland en bronstige bokken die brokken maken op de A12 en een koning Filip die ook nog eens confilet concurrentie aan doet. Het is tijd dat we uitkijken naar alternatieven. We gaan het een uur lang hebben over ruimtereizen.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition, 1. And may God's love
lift
be
off
with you. This is ground control to Major Tom.
Zo'n beetje zoals het heelal, dat kan oneindig doorgaan natuurlijk. Space Oddity van David Bowie. Dag Nancy Vermeulen.
Goedemiddag.
Ah, ik ben zo blij dat u mijn gast bent vandaag. Wat een fantastisch palmares heeft u. U bent piloot en sterrenkundige en wetenschapper en kandidaat astronauten. En ik vergeet nog een paar dingen ongetwijfeld, hè?
Een gepassioneerde ruimtevaartliefhebber en uit de hand gelopen hobby. Sterrenkunde, vliegen en ruimtevaart, inderdaad.
Ja, dus als ik alles wil weten over ruimtereizen, dan moet ik bij u zijn. Als ik naar de ruimte wil reizen, waar is de ruimte?
Dat is een goede vraag. De ruimte is overal, rondom ons hier in de studio. En het hangt er een beetje vanaf hoe groot dat je zelf bent. Als wij nu in deze ruimte kijken, dan lijkt die...
1,76 meter, ja. Bedoel...
Deze ruimte lijkt voor mij redelijk klein in vergelijking met de ruimte die wij voorstellen als buiten de aarde, het heelal.
Ja, dat lijkt gigantisch, hè?
Maar stel dat je hier nu een mier bent of een insect. Ik zie hier nu geen rondkruipen, maar stel dat.
Ja.
Ja, voor zo'n klein diertje zou deze ruimte ongelooflijk groot zijn. Hè? Denk er maar vanaf hoe je.
Als ik een bacterie was in deze studio, dan denk ik, wow.
Waar ben ik hier terechtgekomen in de grote ruimte?
Ja, oké. Okay. Dus de ruimte is niet groot. Ligt dat naast het heelal? Is dat hetzelfde? Mag ik dat door elkaar gebruiken?
Het mag door elkaar gebruikt worden.
Oké, okay.
Ja.
Goed.
Ruimte kan je in veel zinnen beschrijven. Ruimte, persoonlijke ruimte wordt er voorzien. Ruimte in gebouwen. Maar de ruimte wordt ook beschouwd als zijnde alles wat zich buiten de aarde bevindt.
Ja, en dan moeten
en
we buiten
gaan we het voornamelijk
de dampkring
hebben, denk ik, hè?
Op zijn minst, toch? Hè?
Klopt.
De dampkring, dat is zo'n hoop gassen die wellicht door de zwaartekracht rond de aarde blijven hangen.
Ja, de ruimte die begint officieel op een hoogte van 100 kilometer op de von Karman-grens. Er is een bepaalde geleerde wiens naam heeft verleend aan die grens. Want tot welke hoogte moet je nu vliegen om officieel in de ruimte te zijn?
Ja.
En die grens is vastgelegd op een hoogte van 100 kilometer boven de aarde.
En wat is er daar? Daar staat geen paaltje, hè?
Of, er staat geen paaltje,
wat verandert er na 100 kilometer?
Het is zo dat daar de dichtheid van onze lucht erg laag wordt en vanaf die hoogte zie je ook heel duidelijk de atmosfeer onder je en het donker zijn, de diepe zwart van de ruimte.
Ah ja, dus als je van op een afstand kijkt, dan zie je op een bepaald moment een blauwe bol.
De kromming ga je al eerder zien. Hè? Als je op heel erg hoog vliegt in een verkeersvliegtuig, dan zie je die kromming al een klein beetje.
Ja.
Vanaf 20 kilometer hoogte heel duidelijk.
Maar het moet dus donker zijn.
Maar
daar
als je
waar
nog
het donker is,
gaat,
dat is het heelal.
Waar dat ook een atmosfeer types die veranderen ook. En zo ongeveer de buitenkant van de atmosfeer, daar waar we zo goed als geen weerstand meer ondervinden van de luchtdeeltjes, dat noemen we de ruimte.
Is dat een groot vacuüm?
Het is niet leeg.
Daar?
Nee,
het is niet
geen vacuüm. Nee, er zijn nog luchtmoleculen.
Maar te weinig.
Maar een veel lagere dichtheid. En vanaf die hoogte zie je ook heel mooi de aarde in zijn geheel en de donkere, gietzwarte ruimte.
En het is daar dus donker?
Pikdonker. Alhoewel, de zon schijnt natuurlijk ook. Maar die zon, dat licht wordt niet meer verstrooid. Hier op aarde zien we een blauwe lucht, omdat wij hier luchtmoleculen hebben die het licht van de zon verspreiden. En dat heb je niet in de ruimte. Je hebt geen luchtmoleculen om dat licht te verstrooien beter.
Ja.
En vandaar dat je een zon ziet als een hele felle lamp en gitzwarte ruimte er rond.
Ja, dat is zot, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Dus dat zonlicht, dat komt van de zon onderweg naar de aarde, door die donkere ruimte.
Er 8 minuten over ongeveer.
Ja, maar je zou verwachten dat die ruimte dan ook verlicht wordt. Maar die wordt niet verlicht.
Nee, er is niks om te verlichten.
Ah, er moet een weerkaatsing zijn.
Ja, een verstrooiing in dit geval.
Verstrooiing, ja. Zoals als zonlicht met stof. Als het stof invalt...
Inderdaad, als de zon 's avonds ondergaat en er zat stof of
dan
vocht in de
plots.
Atmosfeer, dan wordt ook het rode licht verstrooid en dan zie je inderdaad die mooie, heel mooie, donkere zonsondergang.
Allee, je kan er niet ademen, het is daar donker. Is het koud ongetwijfeld ook niet? Is het warm?
Ja, de temperatuur is ook iets relatief natuurlijk. Ja. Als wij hier in de ruimte zouden staan, in een sauna bijvoorbeeld, van 90 graden, dan gaan wij overleven. Maar als wij nu bijvoorbeeld in een water van 90 graden ons hand insteken, dan gaan we verbranden. Het heeft te maken met de dichtheid. Nu, in de ruimte is ook zo niks als lucht of een ander materiaal. Dus warmte heb je ook niet. Hè? Dus
je kan geen warmte doorgeven dan?
Nee, ik kan geen warmte doorgeven.
Botsende...
Je hebt daar stralingswarmte.
Ja.
Maar onze lichamen hebben natuurlijk bescherming nodig. Hè? Want,
oké, maar stel dat ik nu een thermometer meepak naar de von... Ik wou von Karajan zeggen, maar... Von Karman-lijn daar.
Ja.
En ik houd die dan in de ruimte? Wat gaat die doen?
Wel, als
je zeggen, die werkt met zwaartekracht.
Dat gaat heel raar, hoor.
Ja.
Dat is niet zomaar iets... Het is zo, de temperatuur in de dampkring gaat eerst afnemen. Als je omhoog gaat in de bergen bijvoorbeeld, is het ook al een stuk kouder.
Ja.
De temperatuur zakt ongeveer 2 graden per 1000 voet. Dat is 6 graden per 1000 meter. Dus tot aan een zekere hoogte, daar waar de lijnvliegtuigen vliegen. Daar heb je een andere luchtlaag eigenlijk, het tropospauze. Daar is de temperatuur min 56 graden. En dan, heel raar maar waar, als je nog verder hoger gaat, gaat de temperatuur terug toenemen door allerlei processen in de hogere dampkring. Totdat je dan inderdaad aan de buitenlaag komt en dan valt die temperatuur langzaam maar zeker op nul, want er zijn geen botsende deeltjes om temperatuur te veroorzaken.
Op nul? Ja, in het heelal is het koud. Dus je bevriest daar eigenlijk?
Het is zo dat daar de temperaturen niet op het absolute nulpunt gaan liggen. Het absolute nulpunt is in theorie niet bereikbaar. Hè? Maar de temperaturen die wij 0 graden noemen, is het vriespunt. Maar de temperaturen daar gaan in de orde van min 150, min 200, richting min 273.
Mijn god.
Absolute nulpunt.
Waarom zou iemand in hemelsnaam naar de ruimte willen? Als het daar zo verschrikkelijk is.
Goeie vraag, hè?
Ja. Maar
waarom?
Laten we het toch proberen. Wat hebben we nodig? Een raket?
Een raket.
Ja.
We moeten ontsnappen aan de zwaartekracht van de aarde, want de aarde trekt aan ons.
Ja.
Ook al zouden wij de beste hoogspringer van de wereld zijn, en echt heel hard hoogspringen...
Met een slappe raket, die wordt altijd
teruggetrokken. Wij worden gewoon terug naar beneden getrokken. Wel, je moet al een snelheid ontwikkelen van 40.000 kilometer per uur om aan die zwaartekracht van die aarde te ontsnappen. Dat is maar liefst 40 keren sneller dan een lijnvliegtuig.
40.000 kilometer per uur?
Die snelheid moet je ontwikkelen en aan die snelheid heb je genoeg snelheid, versnelling om te ontsnappen aan de zwaartekracht van de aarde
maar
en kan je vrij.
Die beelden die je ziet van zo Cape Canaveral, was dat in der tijd?
Ja.
Hè? Of wat is dat daar in Rusland? Of op Papua-Nieuw-Guinea, waar de ESA zijn raketten lanceert. Dat, als je dat ziet vertrekken op televisie, dat gaat ongelooflijk traag. Hè? Dat vertrekt echt
die versnelling moet je opbouwen. Hè?
Als je nu met tegen het eind van de rit, als het nog aan de rand van de dampkring, moet die al 40.000 km per uur.
Dat gaat geleidelijk aan, hè? In verschillende trappen. Raketten hebben verschillende trappen. Maar uiteindelijk, op het einde, inderdaad, hè, de ontsnappingssnelheid die bereikt wordt, is in die grote orde.
En daar zit een astronaut in. En die kan dat verdragen.
Ja, dat zijn versnellingen. Dat noemt men G-krachten. Als je heel snel in je auto een versneld voelt, dan ook al een beetje versnellen.
Je voelt dat uit, dan wordt niet zetel.
Als je naar de Sinksefoor gaat, of een leuke kermis of attractie op een pretpark, voel je ook versnellingen. Hè? Waarbij je 2 tot 3 keer de zwaartekracht ervaart. Astronauten maken daar nog eens in een veelvoud mee. Dus,
dat je dat overleeft, zeg je dat alleen al?
Wel, ze zijn erop getraind. Het is ook maar kortstondig. En ze liggen op hun rug, waarbij ze het eigenlijk vrij goed kunnen verdragen.
Vallen ze dan flauw en zo? Van trek je bloed
aan? Nee, hoor, absoluut niet. Nee. Ze worden getest in zo'n slaaswierder, in een centrifuge, waar tot 8-9 keer de zwaartekracht wordt nagebootst. Maar zoveel gaan ze ook niet ervaren in het omhoog gaan. Nee.
Zeg, je hebt net gezegd, je bent ooit kandidaat-astronaut geweest.
Klopt.
Of nog altijd?
Nee, ik heb meegedaan aan de selectie bij ESA in 2008. Toen waren we met 15.000 hooggekwalificeerde kandidaten over heel Europa. En maar 1 keer om de 15 jaar, gemiddeld hier nu, wordt er een astronautenselectie georganiseerd. De vorige was in 1992. En ja, goed, ik heb een aantal rondes overleefd, maar helaas niet.
Waar ben je afgevallen? In de slaaswierder?
Dat wordt u niet gezegd. Ik heb 2 rondes meegedaan en dan, je plaats wordt ook niet officieel meegedeeld. Het is ook niet belangrijk.
Dus de nieuwe Frank de Winne zal niet Nancy Vermeulen heten?
Helaas niet, nee.
Jammer,
en in deze generatie zal er geen Belg bij zijn. We zullen moeten wachten tot een volgende bij de ESA en NASA.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
Fly Me to the Moon van Frank Sinatra. Het gaat traag naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein van Kruibeke. Op de E19 tussen Meer en Loenhout. Op de E34 vanuit Eindhoven tussen Zoersel en Ranst. En op de E313 van Herentals Industrie tot Herentals West. Op de Antwerpse Ring richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Berchem. Richting Gent van Merksem tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel op de E40 tussen Beernem en Drongen. Een half uur erbij daar. En verder vanaf Ternat. En op de binnenring rond Brussel, van Groot-Bijgaarde tot Zellik, tussen Wezenbeek en Tervuren. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en richting Duinkerke op de E40 in Veurne. Daar is de rechterrijstrook dicht door takelwerkzaamheden.
Exactly 45 years ago, almost to the minute, Jack became one of the last Americans to land on the moon. Today we pledge that he will not be the last. And I suspect we'll be finding other places to land in addition to the moon. What do you think, Jack? Where's Jack? Right. What do you think, Jack? Huh? We'll find some other places out there? There are a couple of other places, right?
We should.
We will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond.
Nancy Vermeulen. Als die Trump dat vertelt, dan klinkt dat allemaal zo simpel. We doen dat toch even, we vinden wel iets daarbij.
Ja, klinkt ongelooflijk simpel.
Ja,
en volgend jaar gaan we dat doen, ja.
Zegt hij, hè? Ja. Voor alle duidelijkheid. Nu, mijn hart stond even stil.
Bij wijze van spreken.
Je had het er net over het feit dat je kandidaat astronaut was voor de ESA. Maar je bent ook, Trump heeft het over Mars, hè? Je bent ook commander geweest van MDRS-90.
Een Mars-simulatiemissie in de woestijn van Utah.
Ja. Hoe lang heb je daar opgesloten gezeten?
Niet zo erg lang. Het waren korte missies van 15 dagen. De bedoeling is om daar heel snelle crewrotaties te doen en zoveel mogelijk mensen te laten ervaren wat het is om inderdaad op een vreemde planeet aanwezig te zijn en hun ervaringen te delen. Heel erg interessant, want wat wij als op aarde als vanzelfsprekend beschouwen, gewoon lucht om te ademen, voedsel, energie, internet, hè, dat is allemaal niet voorhanden op Mars. Je gaat nou op zo'n missie met heel wat dingen dat je wilt doen. En ter plekke moet je ondervinden dat je eigenlijk je tijd helemaal anders moet gaan indelen. Je bent voor een heel groot stuk van je tijd bezig met overleven. Je moet om te beginnen een kleine ruimte efficiënt indelen, want je moet allemaal samen op die kleine ruimte je organiseren. Dus samen eten, samen werken. Alles moet gecoördineerd
verlopen.
Het
lijkt mij een strafkamp, eerlijk gezegd. Als je zo in zo'n klein hok gestoken wordt, en dan, hoe lang ben je trouwens al onderweg naar Mars? Wat is dat, een half jaar of zo?
Een half jaar.
Ja, voilà.
Met onze huidige technologie.
In zo'n hok, en dan mag je ginder ook in een container kruipen. En
confinement, opsluiting, is de ergste straf dat je een mens kan aandoen. Niet voor niks gaan wij onze misdadigers in de gevangenis steken. Dus je moet al vanuit speciaal hout gesneden zijn om zo'n lange missie te doen en dan nog ter plekke Mars te gaan koloniseren. Nu, onderweg naar Mars gebeurt er nog van alles met je lichaam, wat niet zo aangenaam is en wat het landen op Mars natuurlijk een stuk moeilijker maakt.
Ja, want we hadden het er net over. Die ruimte, dat is eigenlijk een ongelooflijk vijandig ding. Hè? Je kan daar niet ademen. Het is daar verschrikkelijk koud. Je hebt dan zo een ruimtepak nodig?
Een ruimtepak om jou in perslucht te voorzien, om je lichaam onder druk te houden. Wij zijn gewoon te leven hier bij een aardse atmosfeer van gemiddeld 1013 hectopascal. Maar als de luchtdruk wegvalt, de druk op je lichaam wegvalt, dan gaan jouw organen er van binnen ook niet happy mee zijn. Dus je moet je lichaam ook onder druk houden in een drukpak.
Die luchtdruk die houdt ons eigenlijk samen.
Die houdt ons lichaam ook samen.
Als die wegvalt, dan explodeer je dan?
Nee, exploderen ga je niet doen, maar...
Je zet uit.
Je zet uit en dat ga je niet overleven. Je organen gaan dat niet overleven. Bloedvaten gaan barsten enzovoort. Dus dat ruimtepak is voornamelijk voorzien om je lichaam onder druk te houden.
Ja.
Gaat je ook in zuurstof voorzien, uiteraard.
Ja.
En gaat je lichaam... Ja, je hebt ook een binnenpak dat je lichaamstemperatuur gaat regelen.
En isoleren, ja.
Je bent geïsoleerd, maar natuurlijk door lichaamswarmte ga je het veel te warm hebben. En je lichaam moet op de juiste temperatuur gehouden worden.
En er zit koeling in ook.
koeling, inderdaad. Ja, koeling op het lichaam zelf.
Ik heb mij eens laten vertellen dat de NASA heel lang onderzoek heeft gedaan naar winderigheid. Stel dat je protten moet laten in zo'n pak. Dat lijkt mij een onoverkomelijk probleem, niet? Kan je jezelf vergassen dan? Of?
Ik heb geen idee. Ik heb het nog niet meegemaakt.
Nee? Nee. Oké. Nou, ik dacht, die Nancy die weet alles. Maar goed, iets anders. In de ruimte is kosmische straling, heet dat zeker, hè?
Ja, klopt.
Het is een soort radioactieve, een soort grote tegen microwave.
De zon zendt niet alleen mooie licht uit dat wij kunnen waarnemen en voelen in de vorm... dat wij kunnen zien beter en voelen in de vorm van warmte. Maar buiten die aangename aardse straling zendt ze ook nog hoge energiestraling uit. Ultraviolet, waar wij van verbranden. Mm-hmm. Maar ook gamma-stralen en X-stralen. Dus stralen die echt gevaarlijk zijn voor ons menselijk DNA. Nu, gelukkig worden wij door de aarde zelf, die heeft een magnetosfeer, een magneetveld. En zolang wij binnen die magnetosfeer blijven, dus dicht bij de aarde, zijn we beschermd. Dus astronauten in het internationale ruimtestation zijn relatief goed beschermd, nog binnen die magnetosfeer van de aarde.
Ah, maar zit die ergens? Op
maar,
welke hoogte?
Van 400 kilometer.
400
dat is niet
kilometer.
Zo ver, hè. Dat is van hier naar Parijs. En dan verticaal omhoog.
Ja, ik weet het. Ze doen daar zo geweldig. Ze zitten in de ruimte. Ja,
maar
400
is
kilometer,
niet.
Hallo.
Maar het verandert. Als je naar de maan zou gaan, dat is ongeveer 1000 keren verder. 300.000 kilometer.
Het begint al, hè?
Dat is een grote orde 1000 verder. Dan ga je voorbij die magnetosfeer, die beschermende magneetlaag van de aarde. En daar natuurlijk ben je niet meer beschermd tegen uitbarstingen van de zon.
Ja, zeg maar, mevrouw
Van Beuren. Dan begint het, hè?
U bent lijnpiloot, hè? En u geeft les aan lijnpiloten?
Klopt.
Ik heb me ook wel eens laten vertellen door, denk, een of andere lijnpiloot, dat die straling, of dat je eigenlijk radioactief bestraald wordt als je veel te hoog in...
Een heel klein beetje, hoor. Nu, een gemiddelde lijnpiloot op Europa gaat daar niet veel last van ondervinden. Piloten die over de oceaan richting Amerika-Canada gaan vliegen...
Ja, het
in
idee
de buurt
was
van een magnetische
dat airhostessen na een jaar licht geven in het donker.
Dat was de idee. Ja. Inderdaad, zo grappig zijn.
Maar valt het wel mee, of is het toch echt...
Nee, het valt wel mee. Het is zo, inderdaad, in de tijd van de Concorde. Die vluchten gingen erg hoog. En ook in de buurt van de aardse magneetpool. En daar moesten de piloten en stewardessen en stewards dus ook een dosimeter dragen. Net zoals medewerkers in een kerncentrale. Om een jaarlijkse dosis niet te overtreffen. Maar levensbedreigend is dat nooit geweest. Hoor.
Maar dus in de ruimte is dat nog allemaal veel straffer? Heb
de
je een soort loden ruimtepak nodig? Zou dat werken?
Nee, uiteindelijk de gemiddelde dosis die een ruimtevaarder oploopt in het internationaal ruimtestation is ver beneden de maximale grens. Maar als je richting de maan en naar Mars gaat reizen, dan, en er zou een zonneuitbarsting zijn, want de zon is geen rustig sterretje. Af en toe heeft die ook uitbarstingen. Dat kan je volgen op het zogenaamde ruimteweer. Dan natuurlijk krijg je straling binnen die niet zo gezond is. Ja.
Vliegen er ook brokstukken rond in de ruimte?
Heel veel.
Dus je riskeert daar ook nog iets van?
Heel veel brokstukken. De grootste zijn bekend, maar honderdduizenden brokstukjes, heel kleintjes, zijn nooit nog niet in kaart gebracht. Dus micrometeorieten die als kogeltjes door je heen zouden kunnen gaan, ja, dat kan.
Want in
dat
Star Wars, je zei er net, ruimte, dat is donker en leeg.
Leeg zou ik
het
niet noemen.
En er is niks, maar als ik het goed begrijp...
Dat is zo...
Wat is dat allemaal? Sterrenstof en kleine stukjes planeet en wat...
Als we kijken binnen ons eigen zonnestelsel, de zon met de 8 planeten, daartussen heb je nog een hele hoop restanten afkomstig uit het ontstaan van het zonnestelsel 4,5 miljard jaar geleden. En die stukjes die vliegen vrij rond. Natuurlijk is het ook zo, als er een komeet bijvoorbeeld komt uit de buitenregionen van ons zonnestelsel, en die draait rond de zon en die maakt zo'n mooi komeetbeeld, dat ding laat ook stof en gas achter, waar wij achteraf ook last van ondervinden, om nog maar te zwijgen van het ruimteafval dat wij zelf in de ruimte produceren. Satellieten die niet meer werken, ja, die worden niet allemaal terug naar de aarde gebracht, waar ze opbranden in de atmosfeer, maar blijven grotendeels in die ruimte hangen. En de grootste bedreiging van ruimteafval of van mogelijke botsingsgevaar zou nog wel
eens kunnen
komen door onszelf.
Ah ja, maar dus zo'n ruimtevaarder die in de ruimte hangt, eigenlijk wordt die de hele tijd bekogeld dan? Klinkt dat
nee,
op
hoor.
Nee, dat valt wel mee. Maar ik kan dus hier en daar
klein,
een stuk satelliet tegenkomen.
Kijk
dan
naar Chelyabinsk in Rusland. Hè. Wat is de kans dat we getroffen worden? Die kans is heel klein. Maar je moet dat wel met de mogelijkheid rekening houden.
Ja. Meester Frank, ik kom waarschijnlijk morgen niet naar school. En ook overmorgen zal wat moeilijk zijn. En evenmin de week die komt, ja zelfs de maand die volgt. De kans dat ik nog ooit verschijn is eigenlijk klein. Het is niet meester Frank omdat u mij zo vaak straft en mij één keer zelfs domkop heeft genoemd. Het is alleen iets hier van binnen. Het heeft geen zin dat ik ontken, meester Frank. Ik voel dat ik een ruimte verder ben. Zeg nu zelf, meester Frank, wat ben je in het heelal? Met de tafels van vermenigvuldiging. Ook schoonschrift, blokfluit spelen, woorden met dt. Dat snapt u toch, dat heeft op Mars geen zin. Het is dus zeker niet meester Frank, omdat u mij zo vaak straft en mij voor de hele klas domkop heeft genoemd. Ook moet planeten gaan ontdekken in de hoop dat daar iets leeft, meester Frank. Het is de plicht die elke ruimte verder heeft.
Ruimtevaarder van Comilfo was dat. Nancy Vermeulen, dat reizen in de ruimte, dat spreekt ongelooflijk tot verbeelding. En daarom vind ik het
absoluut
zo leuk,
ja,
dat je hier bent vandaag. Alhoewel, ik herinner mij, Frank de Winne, moest hij zijn eigen pipi niet opdrinken?
Klopt.
Ja, hè?
Het zijn verhalen ook heel duidelijk. Hè? Onze koffie en thee van gisteren is koffie van morgen en niemand weet wie van wie drinkt. In de ruimte gaan we zoveel mogelijk recycleren. Elke druppel zweet, elke druppel urine wordt gerecycleerd tot opnieuw drinkbaar water.
Ja, gezellig. Botontkalking, dat is er
ook
bij zeker. Als je te lang,
ja,
in de ruimte zit, dan
gebeurt van alles met je
skelet,
lichaam.
Of wat
ja,
gebeurt
kijk,
er nog
jij
allemaal?
En ik, wij zijn gemaakt om optimaal te functioneren bij de aardse zwaartekracht. Daar is ons DNA voor ontwikkeld. Hè?
Mm-hmm.
Onze hele evolutie heeft ons tot hier gebracht. Als we daar nu als mensen uit gaan ontsnappen, God weet ik wat er dan met ons lichaam gaat gebeuren. Als we geen zwaartekracht meer hebben, wordt ons lichaam lui. Van nature uit, ja, is ons lichaam lui.
Ja.
In die zin, ja, als je lange tijd niet sport en je gaat dan terug hardlopen, dan weet je wel wat je voelt. Dan word je stijf aan je spieren.
Ja.
En dat is ook zo in de ruimte. Jij en ik, wij staan hier, we zitten hier. En door hier gewoon te staan, hebben wij ook al wat kracht op onze spieren.
Mm-hmm.
En die gebruiken en trainen wij hier op dit ogenblik allemaal. Maar in de ruimte is er helemaal, ja, je bent in vrije val. Dus je vliegt even snel eigenlijk als dat je aangetrokken wordt door de aarde. Je bent een soort van vrije val.
Ja.
En je ervaart geen zwaartekrachten in de ruimte.
Je moet je niet afzetten, je moet niet staan. Je hebt die spieren niet nodig.
Ja.
Verdwijnen je spieren ook?
Ja, inderdaad. Die spieren, net zoals iemand die langdurig niet sport, die gaan afzwakken. Niet alleen dat, je hart is gewoon om bloed te pompen tegen de zwaartekracht in naar je hoofd.
Ja.
Dus de eerste dagen is zo'n astronaut, ziet er heel raar uit. Hè? Zijn hoofd begint op te zwellen, zijn benen die worden heel mager en heel dun. Want dat bloed dat blijft tegen de zwaartekracht in naar boven pompen. Maar een lichaam past zich ook heel snel aan. Het bloedvolume gaat afnemen, spiermassa neemt natuurlijk af en ook je botten gaan ontkalken in de ruimte.
Wacht maar, als zo'n astronaut dan terugkomt, dan heeft hij geen skelet meer, zijn spieren zijn weg en zijn bloed is niet meer gewend
dat
van tot aan zijn hersenen te pompen.
Gesteld natuurlijk.
Maar dat wordt wel een soort slapjanus natuurlijk, die op de aarde terugarriveert.
Nee, ze trainen elke dag 2 uur, doen ze oefeningen om die spieren toch nog actief te houden. En inderdaad, na een ruimtereis moeten ze lange tijd revalideren. Nu, op de aarde hebben ze heel goede begeleiding, maar stel dat je nu op Mars landt na 6 maanden en je moet dan eigenlijk in die omstandigheden een planeet gaan verkennen. Op Mars is wel een beetje zwaartekracht. Je weegt daar 3 keer lichter dan hier.
Ja.
Leuk, hè? Je bent bijvoorbeeld op aarde, ik zeg maar iets, een stevige man van 120 kilo, dan weeg je maar...
Je moet
maar
niet zo
40,
wijzen.
Nee, dan weeg je maar 40 kilo op aarde, bij wijze van spreken.
Oh, dan weet je wel. Op Mars dan ben je 40, ja. Kan je weer zo toing, toing, zoals die...
Dat is niet gemakkelijk lopen, hoor. Echt niet. Ik ben zo'n keer een moonwalker geweest, in een maanwandelaar in het Eurospace Center in Redu. En daar weeg je... Daar wordt de zwaartekracht op de maan gesimuleerd. Weeg je maar 1/6 van de zwaartekracht op aarde. Je denkt van, ik ga hier heerlijk kunnen wandelen. Huh? Dat is moeilijk, man. Echt, je moet van de ene kant van het lokaal naar de andere kant lopen. En je springt continu omhoog, als een veertje. Je bent gewoon om die dijspieren te gebruiken.
Dus en je moet vooruit geraken.
Je moet een beetje huppelen.
Ja.
En je moet ook de weerstand van je voeten gebruiken. En om die reden hebben marsmannetjes ook van die korte dijbeentjes en lange voeten.
Nancy Vermeulen, marsmannetjes bestaan niet.
Oh, is dat zo? Dat wist ik nog niet, dank je wel.
Ja, nee, maar het is toch waar. Ja, maar je zal in die toestand maar eens een marsman tegenkomen.
Wie weet.
Ja, dan ben je geen partij, hè?
Nee, die bestaan inderdaad niet. Nee. Gelukkig maar.
Goh, ik heb ooit eens een debat gedaan met Frank de Winne en een Christoffel Waalkens. Dat is zo'n telescopenman van de KU Leuven, onbemand ruimtevaart. En Gerard Borrivé, u ook vast bekend. Allemaal bekend. Allemaal ruimtemensen. En het toffe was, die zeiden toen, de bemande ruimtevaart is nergens goed voor. We zijn allemaal fan, maar eigenlijk al die wetenschappelijke experimenten die meegaan en zo, dat dient alleen maar... om te kijken hoe...
Het is een en-en verhaal.
Zo'n astronaut, wat heeft
hij
allemaal
nodig? Er zijn mensen die zeggen van, kijk, heel die ruimtevaart moeten we ons niet gaan bezighouden met de problemen op aarde. Natuurlijk moeten we dat doen.
Ja, zegt u honger of zeg ik het?
We moeten en de problemen op aarde oplossen, en we moeten onbemande ruimtevaart doen, en we moeten bemande ruimtevaart toepassen. Ze gaan allemaal hand in hand.
Nee, dat is niet waar, want ruimtevaart kost afschuwelijk veel geld, toch? Hè?
Oh, maar oorlogen financieren kosten nog een veelvoud meer.
Dat is waar.
Dus eigenlijk is het allemaal maar relatief als je kijkt hoeveel procent er maar naar wetenschap en ruimtevaart gaat. Dat
maar
kan
wat die mannen toen zeiden was, we doen het voor het avontuur, omdat
natuurlijk,
het gewoon plezant is.
Dat ligt gewoon bij onze genen. Een kind dat voor een berg staat, dat wil daar gewoon van nature uit opkruipen. Wij als mensen onderscheiden ons van de andere dieren gewoon door onze verkenningsdrang. Het is gewoon in ons DNA van de mens om andere werelden te gaan verkennen. Dat drijft onze hele evolutie en ook onze vooruitgang. En ik ben ervan overtuigd dat de huidige generatie alleen maar kan inspireren door verdere stappen in de ruimte te ondernemen. Kijk maar in de jaren 60 met die maanlandingen. Hoe dat uiteindelijk het gevolg van die maanlandingen een hele economie vooruitgeduwd heeft. Al die spin-offs, al die technologische vooruitgang. En heel die maatschappij die daarmee meeleefde en uiteindelijk hoger getild is. En dankzij die snelle vooruitgang, die hoge vlucht van de ruimtevaart, hebben wij in onze maatschappij nu toepassingen die er nooit in niet hadden geweest.
Mevrouw Vermeulen, hou u vast aan de studiotafel. U stijgt bijna op van enthousiasme.
Ja, klopt.
Ik zie het gewoon. U gaat echt omhoog. Het is een beetje zoals 2K. Het is nergens goed voor, maar het is geweldig plezant voor iedereen.
Absoluut.
Somebody got a second chance, man. He tries to get a grip. It ain't easy to be truthful when your story's all about jail. We'll be right back.
Space van Absent Minded. Het gaat traag naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein van Kruibeke. Op de E19 tussen de grensovergang en Loenhout. Op de E34 vanuit Eindhoven tussen Soersel en Randst. En op de E313 van Herentals Oost tot Herentals West. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent van Merksem tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel op de E40 tussen Beernem en Drongen. Een half uur erbij daar. En verder vanaf Ternat. Op de binnenring rond Brussel van Groot-Bijgaarden tot Zellik tussen Wezenbeek en Tervuren. En op de buitenring van het Leonardkruispunt tot Tervuren tussen Sint-Stevens en Woluwe en Machelen. En van Strombeek tot Wemmel. En richting Duinkerken dan nog. Op de E40 in Veurne. Daar is de rechterrijstrook dicht voor takelwerkzaamheden.
Om 9:45 gisteravond Belgische tijd stijgt de Falcon Heavy op vanop Cape Canaveral. Het is van de maanvluchten geleden dat nog zo'n krachtige raket werd gelanceerd. En ook uitzonderlijk, de raket is van een commercieel bedrijf, van SpaceX van Elon Musk. Successful separation! 8 minuten later landen de zijraketten weer netjes op Cape Canaveral, klaar voor hergebruik. En de testlading, een nieuwe Tesla Roadster, bestuurd door een pop, die is intussen vertrokken voor een baan rond de zon.
Qua ruimteafval kan dat tellen, hè? Een hele Tesla Roadster de ruimte in zich. Nancy Vermeulen, je hebt ooit geprobeerd om bij de ESA als astronaut terecht te kunnen. Dat is niet gelukt, helaas, tot in de voorlaatste ronde. Maar commerciële ruimtevaart, je zou gewoon een ticketje kunnen kopen. Hè?
$200.000, dat heb ik niet klaar liggen.
Maar het kan al?
Het kan nog niet. Je hebt inderdaad Virgin Galactic van Richard Branson, die al jarenlang ticketten aan het verkopen is. Maar zijn ruimtetuig vertoont wat kinderziektes. Dus ja, het zal voor één van de jaren zijn, zegt hij. Maar het komt er hopelijk van.
Wat wordt er
eigenlijk... Er zijn nog zoveel andere initiatieven buiten die van hem natuurlijk. De commerciële ruimtevaart begint nu te exploderen. Het is niet alleen Branson, het is Musk.
Een beetje op uw woorden.
Letterlijk, nee, dat is misschien inderdaad... Nee.
Maar wat bieden ze aan? Wat moet er mogelijk zijn? We hadden gezegd, de ruimte begint op 100 kilometer hoogte. Ja. In het ruimtestation, dat is... Hoeveel was het?
400 kilometer hoogte? Gemiddeld, ja.
Gaat zo'n raket tot daar? Of?
Nee, dus concreet. Hè? Dus je moet inderdaad proberen om die grens van 100 kilometer over te geraken. En er zijn verschillende initiatieven voor. Je hebt dan Richard Branson met zijn Virgin Galactic. Je hebt Amazon-founder Jeff Bezos met Blue Origin. Een raket die ook boven die grens gaat, waar je ook even gewichtloos bent en de kromming van de aarde kan zien en de ruimte kan voelen enzovoort. Elon Musk denkt ook aan ruimtetoerisme, maar die gaat het een beetje groter zien. Die denkt dan meteen naar reizen in banen rond de maan en naar Mars, wat nog niet concreet is eigenlijk.
Maar het is een visionair. Dat zijn drie rijkaards eigenlijk, die veel te veel geld hebben en die denken, we gaan iets zot doen of zo? Of is het ergens?
Eigenlijk is het wel zo. Ik heb inderdaad Richard Branson ooit mogen ontmoeten.
Ja.
En ik heb hem die vraag ook gesteld, van waarom doe je dat nu eigenlijk? En hij vertelde me, kijk, ik had in de tijd, toen ik jong was, een droom. Ik wilde astronaut worden. Ik was geen testpiloot, maar ik ben nu een heel rijk zakenman. En mijn jongensdroom kan ik op een of andere manier toch... waarmaken via deze weg.
Ja, de meeste kopen speelgoedtreintjes, maar dat is voor mensen.
Ja, boys toys, een beetje wel. Ja, aan de andere kant...
Ik vind het ook een beetje vreemd dat u daar als wetenschapper zo enthousiast over bent.
Toch wel, omdat het ook wat ruimtevaart... Omdat het ruimtevaart kan opentrekken naar een breder publiek. De ruimtevaart van de afgelopen 30 jaar, de bemande ruimtevaart, is een beetje blijven stagneren. Wat een hele grote vooruitgang in de jaren 60 door de militaire gedrevenheid. De Koude Oorlog heeft die ruimtevaart naar enorm grote hoogtes geduwd. Mm-hmm. En dan is die bemande ruimtevaart een beetje beginnen stagneren.
Hoe lang is het geleden dat we nog naar de maan zijn geweest? Lang, hè?
Ja, van 72. Dus dat is voilà. Heel lang geleden.
Het
is een beetje jammer. En ik denk dat die commerciële ruimtevaart daar een boost in kan geven om het open te trekken naar een industrie waar mensen kunnen gaan werken. En het is die stap die we moeten nemen om inderdaad de ruimtevaart naar een breed publiek te brengen.
Maar moet het allemaal bemand zijn met echte mensen? Ja, als dat allemaal zo gevaarlijk en moeilijk is, dan stuur je
het toch... Het is logisch eigenlijk. De logische volgende stap is naar de maan te gaan, naar een kolonie te bouwen, gaan experimenteren.
De logische volgende stap is, we sturen een robot mee. Die kan daartegen, tegen al die gevaren.
Die gaan we ook sturen, uiteraard. Die moet onze woningen gaan bouwen op de maan. Die moet inderdaad ook gaan ontginnen. Ja. Die moet water uit de bodem gaan halen. landingsplekken gaan verkennen. Maar uiteindelijk, je mag 100 robots sturen naar de maan of naar Mars. Maar stuur 1 geoloog, 1 mens mee die het kan ervaren, die het kan vertellen. En dat is zo'n wereld van verschil.
Ik herinner mij in de tijd van dat debat, Christoffel Walkens, ik zei het er net al, hij is sterrenkundige van de KU Leuven, die zei toen, ja, onbemande ruimtevaart met telescopen en zo, daar leren we iets van. Zo'n Hubble-telescoop, die analyseert de hele ruimte van hieruit of van waar hij daar hangt te zweven in het heelal. Je leert daar veel en veel, veel meer van dan een mannetje mee te sturen.
Wat is leren? Wetenschappelijk leren is 1 ding, maar als mensheid leren is een andere zaak. Ik denk dat we soms het nodig hebben om in de ruimte te zijn en de ruimte te aanschouwen van bovenaf om meer te leren over onze aarde zelf. En dat is de grootste les, denk ik, van de bemande ruimtevaart tot hiertoe. Het bestuderen van het lichaam en de experimenten uitvoeren is 1 zaak. Mm-hmm. Maar het besef van hoe kostbaar die kleine blauwe aarde is en daar aandacht voor vragen, is nog iets anders. En dat als mens kunnen delen, is een heel andere dimensie.
Oh, Nancy
Vermeulen. Uiteindelijk zijn we allemaal ruimtevaarders.
Maar nu dwingt u mij echt om iets te vragen over de ecologische voetafdruk van zo'n raket die 40.000 km per uur moet halen. Hoeveel kerosine verstopt zo'n ding? En wat doet dat met de opwarming van de aarde?
In verhouding is dat natuurlijk niks. Hè? Als je kijkt naar het dagelijks verkeer dat in grote getalen aanwezig is, zal zo 1 raket of enkele raketten het verschil niet maken.
Ah, ja. Okay.
Dat is een beetje een mentaliteitswijziging. Wat in de ruimte blijkbaar kan en op aarde moeilijk is, is internationale samenwerking. Kijk naar het internationaal ruimtestation. Daar werken Amerikanen samen met Russen, met Japanners, met Canadezen en Europeanen op een vreedzame manier. En daar bestaan geen grenzen.
Ruimtevaart is goed voor de wereldvrede.
Het kan bijdragen tot, ik denk het wel.
Venus, Mars of Pluto, Merksem of de maan. Je hoeft niks te begrijpen om elkander te verstaan. Venus, Mars of Pluto, er is niks moeilijks aan. Je hoeft niks te begrijpen om elkander te verstaan. Merksem naar de weg, bijvoorbeeld naar een fietswinkel vanwege bandenpech. Dan kan het dat je vastloopt op dat Merksemse accent, maar even later toch in een fietswinkel bent. Venus, Mars of Pluto, Merksem of de maan. Je hoeft niks te begrijpen om elkander te verstaan. Venus, Mars of Pluto, er is niks moeilijks aan. Je hoeft niks te begrijpen om elkander te verstaan. Ruimteschip parkeren bij zo'n parkingautomaat. Ze hadden niet het juiste aantal euromunten bij. Ik schoot er hulp waarop dat ene marsmannetje zei. Venus, Mars of Pluto, werkzaam op de maan. Je hoeft niets te begrijpen om elkander te verstaan. Venus, Mars of Pluto, er is niets moeilijks aan. Je hoeft niets te begrijpen om elkander te serieus over talen gedaan, want je hebt ze niet nodig om iets te verstaan. Onze hond kent geen woord als ik het zo lelijk zeggen mag, en toch kijkt hij mee naar de zevende dag. Venus, Mars of Pluto, Merksem of de maan, je hoeft niks te begrijpen om elkander te verstaan. Het is geweldig simpel, er is niks moeilijks aan. Je hoeft niks te begrijpen om elkander. Break.
in Tel. Al is het alle dagen carnaval. Met Bart Peters, Nancy Vermeulen. Zullen we nog eens even naar Mars gaan?
Graag.
Hoe ver moeten we dan?
Heel ver. Mars ligt tussen de 60 miljoen en 225 miljoen kilometer. Afhankelijk van hoe de twee planeten Aarde en Mars rond de zon staan.
Want dat is een ellipso die ronddraait. Ja, en dan heb je, ja. Dus tussen de 50 en de 260 miljoen...
Ja, ongeveer 60 en de 225 miljoen kilometer.
En daarnet hadden we gezegd, je bent een half jaar onderweg of zoiets. Hè?
Ja, ik zou vertrekken op het moment dat de aarde en Mars elkaar gaan naderen. Niet als ze langs de andere kant staan van de zon.
Hoe snel moet je dan vliegen?
Om te beginnen de ontsnappingssnelheid van de aarde, 40.000 kilometer.
Per uur?
Die gaan we moeten halen. En dan gaan we nog een beetje versnellen onderweg.
Ah ja, en kan je niet tot de lichtsnelheid uiteindelijk?
Lichtsnelheid, ja, in theorie wel, maar het is zo dat er een zekere geleerde is geweest, een zekere Einstein die gezegd heeft, een formule ontwikkeld heeft van hoe meer je dat je die lichtsnelheid benadert, hoe zwaarder dat je wordt. En uiteindelijk moet je zoveel energie gaan produceren dat je oneindig veel energie zou nodig hebben om onze massa te versnellen.
Naarmate je sneller vliegt, word je dikker eigenlijk, zwaarder. En moet er meer gewicht voortgesleept worden?
Maar, het is zo, je wordt eigenlijk...
Je hebt geen gewicht in de ruimte.
En dus je moet meer energie erin steken om je nog verder te versnellen.
Dus je moet zoiets zoeken, snel genoeg om weg te geraken, maar niet te snel, want het brandstofverbruik moet nog enigszins onder controle blijven.
Het is erg veel. 300.000 kilometer per seconde is de lichtsnelheid. En ja, dat is natuurlijk een snelheid die voor ons onhaalbaar is.
Dat is wat overdreven. Goed. Mars, koud?
Ja, mannen komen van Mars, het is daar koud. Ja.
Oké. Regent het daar zwavelzuur of is het daar een beetje aangenaam voor de rest?
De aarde heeft twee buurplaneten, Mars en Venus. Mars is lekker koud, zo min 60 graden, een lage luchtdruk. Maar die omstandigheden die kennen we. Als we gaan vliegen op een hoogte van 10, 15 kilometer, hebben we die omstandigheden ook. Hè. Een lijnvliegtuig heeft een drukcabine die zich tegen die omstandigheden beschermt. Langs de andere kant, de andere buurplaneet, is Venus. En dat is inderdaad een hele hete planeet, daar komen vrouwen vandaan. Temperatuur bereiken daar meer dan 450 graden.
Ja, daar kan je niks gaan doen. Het is
onuitstaanbaar heet, loodsmelter zelfs, en dan regent het inderdaad geconcentreerd zwavelzuur. Daarom zou ik het bij Mars houden.
Oké, Venus blijven weg, gaan we naar Mars. Ja. Is daar licht of donker? Hebben ze daar dag en nacht van die?
Dag en nacht, en een dag duurt ongeveer even lang als op aarde.
Ah, dus al bij min 60 en geen
zuurstoffenlicht. Het hangt er vanaf waar je bent, maar inderdaad in die grote orde. En de atmosfeer is heel erg dun. Dus je moet naar buiten gaan in een ruimtepak. Je moet een drukcabine bouwen.
Al bij al, ça va wel.
Dat zijn omstandigheden waar we technologie voor kunnen ontwikkelen. Dat ligt binnen ons handbereik.
Ja.
En ook die afstand is nog bereikbaar. Hè? Dus inderdaad, Mars is al een aantal keer bezocht geweest met onbemande ruimtevaartuigjes. En met de nodige aanpassingen voor de mens zie ik ons in de jaren 30 daar ook wel staan op Mars.
De jaren 30?
Ja.
Dat is niet zo lang niet meer, hè?
Niet meer zo lang, nee.
Wat houdt ons tegen op dit moment? Wat is het grootste probleem?
De menselijke drive, denk ik. Ik denk dat je soort energie moet hebben. Ik denk elk klein deelprobleempje dat ons tegenhoudt, er is ergens wel een ruimtevaartagentschap of een universiteit bezig om elk klein deelprobleempje op te lossen. En als je elk klein deelprobleempje dat zo'n reis kost zou samenbrengen, dan heb je gewoon een mooie oplossing.
Dus je hebt een soort Trump nodig eigenlijk. Om te zeggen van, allee, kom, we doen dat toch gewoon even.
De drive is er. Hè? Dus we zijn nu eigenlijk wereldwijd spreken verschillende naties om een kolonie te gaan uitbouwen. Om te beginnen een soort outpost te gaan ontwikkelen rond de maan. Om van daaruit inderdaad, vanuit die gateway kunnen we terug gaan landen op de maan. En vanuit die gateway, dat station rond de maan, kunnen we ook vluchten gaan uitvoeren naar bijvoorbeeld Mars of planetoïden. Met de bedoeling om die te gaan verkennen en misschien ook te gaan ontginnen. Om daar mijnbouw te gaan doen.
Mijnbouw. Want daar valt wel iets te rapen van.
Er valt iets te rapen. Er zijn zeldzame mineralen die daar aanwezig zijn, die wij op aarde in heel lage aantallen hebben.
Ja.
En dat is ook nog realistisch, hè?
Ja. Ah, ja, het is wat je realistisch noemt.
Ja.
Weet ik veel? Nancy Vermeulen, we hebben nu een uur lang over ruimtevaart gepraat. Dan op het einde vraag ik me altijd af, hè, wat heb ik nu eigenlijk geleerd van deze hele trip? Het blijft toch nog altijd. Het is werkelijk nergens goed voor. Maar het is wel ongelooflijk plezant, hè?
De meningen zijn erg gepolariseerd daarover, maar ik zou toch willen afsluiten met even de bedenking van, kijk, jij en ik, wij zijn allemaal ruimtevaarders. Wij vliegen rond op Spaceship Earth.
Ah, op dit moment,
de aarde zelf
hoe snel
een grote raket. Hè? Wij draaien rond de zon aan een snelheid van 100.000 kilometer per uur.
Echt waar?
Dus we zijn eigenlijk allemaal astronauten op de aarde zelf.
Dat is ongelooflijk, dat kan je dus echt niet voorstellen.
En eigenlijk is zo'n uitje naar de ruimte gewoon maar even naar een... Ja. Hoge toren gaan om een uitzicht te hebben.
Ik ga even bekomen gewoon van het idee alleen. Nancy, dank je wel.
Cinema Canvas selecteert de strafste films. Vanavond praat Michel Pas met scenario-schrijfster Malin Sarah Gozaan over haar favoriete film.
Mijn naam is Ophelia.
Soy un fauno.
Pan's Labyrinth. Goed voor 3 Oscars. Vanavond om 9:30 op Canvas.
San José, Californië. De 83-jarige Edward...